Goedenavond. Ja, het is al een aantal keer genoemd vanavond dat God trouw is. En dat God het werk afmaakt waar zijn hand aan mee begint. Kent u daar ook een bijbeltekst over die daarover gaat? Test even uw bijbelkennis. God laat niet varen het werk van zijn handen. Inderdaad. Nog één. Staan er meer in de Bijbel? Nou, ik noem u deze, Filippenzen 1, vers 6. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, zegt Paulus, dat hij die in u een goed werk begonnen is, het ook zal afmaken, volmaken, tot de dag dat Jezus komt, tot de dag van Jezus Christus. En we gaan straks avondmaal vieren. En daarin vieren we de redding die God ons aanbiedt door het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar die redding is niet het einddoel, die redding is juist het begin van een leven waarin we mogen gaan ervaren hoe God steeds weer voor ons uitgaat. Want God heeft ons niet bevrijd, God heeft ons niet gered om ons vervolgens daarna in de steek te laten of ons te laten mislukken. Nee, redding is het begin van een leven met hem waarin we mogen leren dag na dag op hem te zien en op hem te vertrouwen. En daar hebben we ons leven lang voor nodig. Hoeveel jaren God ons ook gegeven heeft en ons geven zal. Een mooie illustratie daarvan vinden we in het boek Exodus, waar het volk Israël staat voor de Rode Zee of de Rietzee of de Schelfzee, zo u wil. En daar lees ik een paar versen uit in het vertrouwen dat u die geschiedenis in grote lijnen wel zult kennen. Dus ik haal er twee gedeelten uit. Begin bij hoofdstuk 14, de eerste vier versen en daarna nog vers 13 tot en met vers 19. En daar staat het volgende. Exodus 14. Toen sprak de Heere tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij terugkeren en hun kamp opslaan voor Pihahiroth, tussen Migdol en de zee voor Baal-Zephon. Daartegenover moet u uw kamp opslaan. Bij de zee. De farao zal dan van de Israëlieten zeggen, zij zijn in het land verdwaald. De woestijn heeft hen ingesloten. En ik zal het hart van de farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal ik ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger geëerd worden, zodat de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben. En zo deden zij. En dan maak ik even een sprongetje naar vers 13. En daar lees ik verder. Maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd. Hou stand. Zie het heil van de Heere dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Toen zei de Heer tegen Mozes, wat roept u tot mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken. En u, hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt hem door midden, zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. En ik, zie, ik zal het hart van de Egyptenaren verharden, zodat zij achter hen aangaan. Ik zal geëerd worden ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heere ben, als ik geëerd zal worden, ten koste van de farao, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. Toen verliet de engel van God, die voor het leger van Israël uitging, zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkolom verliet de plaats voor hen en ging achter hen staan. Tot zover de lezing uit Gods woord. Zoals ik al zei, onze redding is niet het eindpunt, maar het begin. En wat ook opvalt in deze geschiedenis is dat de redding die God aan het volk geeft helemaal niet het gevolg is van hun gehoorzaamheid of hun gevolg van hun goede daden, maar dat die redding die God geeft vervolgens gehoorzaamheid uitwerkt en bewerkt. Want Israël voldoet in geen enkel opzicht aan de voorwaarden of verdient het als beloning om door God gered te worden. Als wij iets van iemand nodig hebben, dan staat daar vaak iets tegenover. Hè? Je vraagt een offerte aan of je tekent een contract waarin staat wat een ander voor jou doet en wat jij dan vervolgens aan verplichtingen hebt aan die ander. Maar God redt dat volk nog voordat hij God, zijn volk, de wet geeft. Gods volk wordt gered door Gods ingrijpen. Gods volk wordt gered door geloof. En die wet die later gaat komen, die God op stenen bijtelt, wordt door Jezus vervangen en verandert in een wet, niet een wet van steen, maar een wet die geschreven wordt in ons hart. Ook door geloof. Zoals het beloofd wordt in Jeremia 32, waar God zegt dat hij ons één hart en één weg zal geven om hem te vrezen. Het gaat dus allemaal van God uit. Waarom gaat het van God uit? Omdat ook alles wat God doet is voor zijn eer. Heeft u het gelezen? God maakt hier het hart van de farao hard. Hij verhardt dat hart van de farao en verhardt het hart van het leger, van de soldaten, van zijn krijgers en zorgt ervoor dat het leger met farao aan het hoofd zijn ondergang tegemoet gaat. En God zegt, ik zal dat doen, omdat ik geëerd wil en zal worden. Ten koste van hem, ten koste van de ruiters, ten koste van zijn paarden en zijn strijdwagens. God is God. God is soeverein. Hij roept, hij beschikt, hij bestuurt, hij grijpt in, hij verhardt het hart van de farao en tegelijkertijd is farao 100% verantwoordelijk voor de eigen keuzes die hij maakt. God is God. God is soeverein. Het gaat van hem uit. Hij hoeft zich tegenover niemand te verantwoorden. Het is zijn ingrijpen. Zoals je hoort, God soeverein is en doet wat hij wil voor zijn eigen eer en glorie. En je kent God niet, dan klinkt dat niet fijn. Dan schuurt dat. Dan denk je van, dat kan niet, dat klopt niet. Dat kan zelfs irritatie of onbegrip opwekken. Maar als je God kent en weet wie hij is en je leest dat hij alles doet voor zijn eigen eer en glorie, dan geeft dat vreugde en blijdschap. Waarom? Omdat hij zelf garant staat voor die eer en die glorie. En daarom gaat ook die redding van het volk die hier beschreven wordt, maar ook onze redding, van hem uit. Het begint bij hem, zodat hij ook alle eer zal krijgen. God bewijst, zegt Romeinen 5, God bewijst zijn liefde tegenover ons, doordat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaren waren. Toen ik niet naar hem vroeg, dacht hij aan mij. Daarom is er eerst nieuw leven in ons hart, voordat we überhaupt ons kunnen bekeren en tot redding kunnen komen. Eerst moet het licht in ons hart aangaan, moet God dat hart levend maken, anders zouden we nooit naar hem gaan vragen, nooit überhaupt kunnen reageren. Want het geloof is ook een gave van God, lezen we in Efeze 2. En wij reageren op wat God eerst doet, hij neemt het initiatief, hij heeft de actie en wij geven een reactie. Wij handelen daarna. Dan staat dat volk daar voor die Rietzee, voor die Schelfzee, als een symbool van geestelijke strijd, van tegenwerking, van barrières, van saboteurs, van blokkades die je tegenkomt in je leven. Het verhaal van heel veel mensen die God leren kennen en blij zijn en vrolijk zijn en getuigen. Er gaat geen zee te hoog, maar na verloop van tijd komt er strijd en komt er moeite en komt daar soms ook vragen en ook ontmoediging. En dan mogen we zeggen, wat je nu strijd ervaart, wat je nu tegenwerking ervaart, is een bewijs dat God met je op weg gaat. Maak je geen zorgen als Satan probeert om je van de weg af te rijden. Maak je geen zorgen als je barrières en problemen en hindernissen tegenkomt. Je zou je misschien gek gezegd eerder zorgen moeten maken als je ze niet tegenkomt. Dat is het bewijs dat je op de goede weg bent. En dan staan ze daar tegenover die zee. Ik heb er van de week wel over nagedacht. Waar we lezen over de zee, met name ook in het Oude Testament, dan staat dat eigenlijk symbool voor alles wat donker is en wat diep is en wat duister is. En die zee is altijd onrustig. En in beeldspraak is het ook een verblijfplaats voor allerlei angstwekkende schepselen. Tegelijkertijd is natuurlijk de zee gewoon door God gemaakt met al zijn rijkdom en zijn leven wat daaruit voortkomt. Maar in Bijbelse zin is vaak de zee een tegenwerking of een middel waarin God mensen tot de orde roept. Denkt u aan Jona die in de zee geworpen wordt? De zee kan ook een geestelijke tegenmacht zijn. Ik lees het in het leven van Jezus als hij op weg is naar het land aan de overkant van het meer van Galilea om daar een bezeten man te gaan bevrijden. Dan als hij daar naartoe gaat, dan wordt die zee onrustig en storm en tegenwind en tegenwerping als het ware de natuur, duisternis, samenspant om Jezus te verhinderen om dat reddende werk te gaan doen. Maar Jezus spreekt tegen die zee en hij wordt vlak. En op een ander moment wandelt hij over die zee. Als je beeld van een zee van duisternis, dan lezen we ook niet voor niks in de Openbaring, dat er staat in Openbaring 15, dat de zee was er niet meer. Er is wel een glazen zee, lees ik in Openbaring 15. Een soort van, denk ik, een transparante vloer rondom Gods troon. En wat staat daar? Daar wordt gezongen het lied van Mozes en van de bevrijde mensen. Daar wordt teruggedacht, teruggezongen over hetgene wat God hier doet aan de oever van de Rode Zee. Een groot wonder. En God laat hier zien dat die redding alleen van hem komt. De Heere zal voor u strijden. En u moet stil zijn. En dan geeft God drie opdrachten. En ik denk dat die opdrachten die God hier geeft van heel veel betekenis zijn. Ook voor ons leven, ook voor ons leven van alle dag. De kleine problemen, de grote problemen, de dreigingen die op ons af kunnen komen, de onzekerheden. Daar legt God als het ware een soort van gedragscode neer die wij kunnen gebruiken in heel praktische zin. Het eerste wat God zegt is, wees niet bang. Maar gelukkig blijft het daar niet bij. Maar het begint wel met vrees niet. Wees niet bang. Ik herinner me als ik als klein kind naar de tandarts moest. Dat ik daar verschrikkelijk tegenop zag. En op de fiets maar tegen mezelf zeg ik ben niet bang. Ik ben niet bang. Ik ben niet bang. Ik ben niet bang. En hoe vaker ik het zei, hoe banger ik werd. Tegen mensen zeggen je moet niet bang zijn. Het is mooi, goed bedoeld, maar het helpt in die zin niet. Want natuurlijk, weten ze al lang, vrees niet, maak je geen zorgen. Nee, dat wil ik ook niet, maar het overweldigt me. Het staat voor me, hoe kom ik daarvan af? Maar gelukkig zegt God meer. Wees niet bang en hou stand. Dus je staat al op een plek waar je mag blijven staan. Je staat al op een plek waar God je heeft gebracht. En ja, soms kan het leven zo grillig zijn en zulke vreemde, soms ook gekke dingen brengen. Dat ik denk van, ik zie dat helemaal niet aankomen. In wat voor film ben ik nu beland? Dat je eigenlijk ook niks meer kan doen dan, Heer, ik kan alleen maar blijven staan. Meer weet ik ook niet, maar hier ben ik, hier sta ik. Maar je staat op grond waar God je heeft gebracht. Efeze 6 zegt het ook. Stel je op, hou stand, neem die wapenrusting van God aan. Aan, opdat je kan standhouden. Het zijn ook vrijwel allemaal verdedigingswapens. Op één aanvalswapen na. Dat korte zwaard van de geest. Het woord van God. Dus wees niet bang. Hoe dan? Door stand te houden. En dan komt die derde. Wees niet bang. Hou stand. Zie het heil van de Heer. En dat is brandstof. Dat is brandstof voor de motor van geloof. Wanneer je mag zien wat God aan het doen is. En mag zien welk plan God heeft met jou en mijn leven. En dat is genade. Als God je daar de ogen voor opent. En je als het ware optilt boven die zee uit. En je mag verder kijken. Heer, u maakt af waar u mee begonnen bent. Heer, u laat alle dingen meewerken ten goede Heer, er wacht mij een heerlijke toekomst. Van de week nog gelezen dat Jezus zegt tegen de fariseeën en de schriftgeleerden dat de hemel zal scheuren en dat ze hem zullen zien, de Zoon des Mensen, komende op de wolken van de hemel met grote macht en heerlijkheid. Man! En we gaan het allemaal zien. Wat een geweldige dag dat die hemel gaat scheuren. Het is toch super? En dat is niet iets van later en straks. Het is wat er nu al kracht geeft. Heer, dat is uw heil. En wat er ook gebeurt, dat gaat gebeuren. Waarom? Omdat ik dat geloof? Nee, omdat God het zelf belooft. En God waakt erover dat het gaat gebeuren. Psalm 46, vers 11, de bekende tekst. Geef het op, wees stil en weet dat ik God ben. Kom maar. Ik zal geroemd worden. Maakt u zich geen zorgen. Word er niet zenuwachtig van. Wat God daar zegt, dat gaat gebeuren. In Jesaja staat dat God zegt, ik geef mijn eer aan niemand anders. God staat daar zelf garant voor. Hij zal ervoor zorgen dat hij de eer ontvangt. En wij dan? Wat moeten wij doen? Stil zijn? Word je dan passief? Nee. Word je dan depressief? Dan kan ik ook niets aan doen. Gelaten? Helemaal murf? Nee. Stil zijn wil zeggen het niet van jezelf verwachten en in stilte wachten, uitzien naar wat God gaat doen. Uitzien naar wat God gaat doen. Koning Jozefat, een ander voorbeeld, kort, uit het Oude Testament stond er, van een overmacht van vijanden en hij gaat voor het volk staan en hij bidt hardop. Wat een koning. Zijn onderdanen mogen meeluisteren hoe hij God aanspreekt. En dan spreekt hij deze zin uit. Heere God, wij weten niet wat we moeten doen. Maar op u zijn onze ogen gevestigd. Dan zie je het heil van God. Misschien dat er in de omstandigheden nog niet eens wat gebeurd is. Maar je ziet het. Je leeft vanuit de kracht omdat je rekent op Gods hulp. Want mensen, geen enkele barrière is sterk genoeg om Gods werk te dwarsbomen. Geen barrière, geen probleem is voor hem te groot. Daar staan ze dan, 100.000 mensen. Mannen, vrouwen, kinderen, bejaarden, kwetsbaar. Geen leger, geen wapens, geen organisatie. Ze hebben maar in één ding ervaring. Stenen bakken. Dat kunnen ze heel erg goed. Maar voor de rest zijn ze kwetsbaar op en top. Ze kunnen niet linksaf. Ze kunnen niet rechtsaf. Ze kunnen niet achteruit. Ze kunnen niet vooruit. Daar staan ze. En wat is een menselijke reactie? Klagen. Vragen. Paniek. En Mozes de schuld geven. Heb je ons hier helemaal naartoe gebracht? We zeiden het al. Hè? Dat loopt niet goed af. Er is maar één ding wat mogelijk is. En het vraagt om een wonder. Alleen dat wonder kan helpen. Maar het grootste probleem. Het grootste probleem hebben ze al achter de rug. Ik ga u dat proberen uit te leggen aan de hand ook van wat we straks het avondmaal vieren en het paaslam, het Pesachmaal, wat ze vlak daarvoor hebben gevierd. Wat God heeft gedaan in zijn Zoon aan het kruis op Golgotha, wat we straks gaan gedenken bij brood en wijn, is zo gigantisch groot dat elk probleem wat er daarna komt een peulenschil is. Ik spreek even in menselijke taal. Het grootste wonder dat God heeft gedaan is dat hij zijn Zoon heeft gestuurd om de kloof te dichten, zodat onze zonden zijn vergeven en wij mogen weten, door genade ben ik een kind van God. Door genade mag ik weten, ik ben in zijn hand. Door genade mag ik weten, God gaat mijn leven tot een goed einde brengen. Ik ga mijn leven verliezen. Vroeger of later. Zoals we allemaal ons leven gaan verliezen. Vroeger of later. Maar dankzij God mag ik weten, ik verlies mijn leven, maar ik verknoei mijn leven niet. God neemt dat leven in zijn hand en gaat dat gebruiken om zijn grootheid aan mij te laten zien. Hoe weet ik dat zo zeker? Nou, door het kruis. Dat is voor mij de garantie. De hoofdprijs is betaald. Het moeilijkste, ik spreek even in menselijke termen, het moeilijkste, het zwaarste, het meest onlogische, het meest onverwachte, ongedachte wat er maar gebeuren kon, heeft God gedaan. De hoofdprijs is voldaan. Alles wat daarna komt, is kleingeld. Is wisselgeld. Hoe schrijft Paulus het? In Romeinen 8 vers 32, begin bij 31. Wat zullen wij ervan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, let op deze hemelse logica, hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem niet alle dingen schenken? Alles wat God gaf na zijn zoon, is een peulenschil. Is wisselgeld. God heeft die hoogste prijs betaald. Daarom steeds weer opnieuw. Heer, dank u voor het kruis. Dank u voor het kruis. En hoe langer ik het weet en hoe langer ik ermee leef, hoe heerlijker en hoe dieper en hoe kostbaarder en hoe zekerder het wordt. Ook in momenten van twijfel. Zou het wel goed komen? Wordt het wat? Wat is mijn houvast? Steeds weer kijken naar God, de Heer. Dat heeft u gedaan. Dat heeft u toch niet voor niets gedaan. Dat laat u toch niet los. U maakt het werk af wat uw hand begon. Ik ben gekocht en betaald met het hoogste goed. Dat raakt niet meer kwijt. Dat gaat niet meer over. Niet omdat ik het volhou, maar omdat hij die garantie geeft. En zo zeker als het brood en de wijn in ons lichaam verdwijnt en opgenomen wordt, zo zeker mogen we zijn dat God zich aan ons heeft verbonden. En in de jaren dat we samen zijn, hebben mijn vrouw en ik het vaak tegen elkaar gezegd en ook soms ook moeten zeggen. Het is niet makkelijk. We zijn een hoop kwijtgeraakt en het is nu misschien ook niet makkelijk, maar dit weten we zeker. Het mooiste wat we hebben, pakt niemand ons af. Niet omdat wij van die geestelijke geweldenaars zijn. Maar God heeft het bewezen. Het staat er. Hoog op die heuvel. En dat wetende. Mogen we weten. Als God ons ook Christus geeft. En met hem ook alle dingen. Dan mogen we weten. God verlost ons van de zonde schuld. En welke barrière we ook tegenkomen. Welke saboteur. Welk probleem er ook op onze weg komt. We mogen leven in geloof dat God daar het beste van maakt. God zegt soms ook nee als ik bid of hij me wil helpen. Helpt u me dan niet? Jawel, maar hij geeft niet altijd een ja als ik hem een vraag stel. Ik heb het ooit eens meegemaakt toen ik een anderhalf jaar ergens werkte bij een instelling. En het werk zo zwaar was en ik dacht echt dat God het van me vroeg. Echt van overtuigd, dit is de weg die God met mij heeft. Maar het was echt heel zwaar. Te zwaar voor mij, blijkt achteraf. En ik bad, en ik bad. En ik las boeken over vertrouwen. En als ik naar mijn werk ging, vlak voor ik naar binnen ging, bad ik nog in de auto. Heer, laat zien. Laat zien dat u me bevestigt, dat u me helpt. Niet. Ik heb moeten stoppen. Ben weggegaan. Ik hield het gewoon niet vol. Is God dan ontrouw? Nee hoor, God zegt alleen dat. Ik heb iets anders voor je. Dit is niet wat ik bedoel. Ik ga je op een andere manier gebruiken. Dus ik gebruik ook deze barrière niet zozeer om je te geven waar je om vraagt. Maar ik kijk veel verder. Ik gebruik deze barrière om je wat te leren. om je dichter aan mijn hart te trekken en om mijn wil aan jou bekend te maken. Dat kan zijn ter correctie, kan zijn ter bescherming of dat we zien dat God een beter plan heeft. Maar één ding weet ik en geloof ik en mogen wij ook weten. God zal altijd in ons leven zorgen voor een stuk droge grond waar we overheen kunnen gaan. Al is het maar een meter, maar droog is droog. Vrees niet, blijf staan en zie uit naar wat hij gaat doen. Zijn doel is het beloofde land. Zijn doel is een eeuwige toekomst bij hem. En dan gaat hij ons, jou en mij, brengen. Ik ken u niet allemaal persoonlijk. Ik heb in de voorbeden wel namen genoemd, horen noemen. En dingen horen noemen waar gebed voor nodig is. Maar God weet welke zee, God weet welke barrière er op dit moment voor u, voor jouw leven opdoemt. Het kan een zee van angst zijn of een zee van zorg, een zee van ziekte, een zee van, het woord zit er al in, onzekerheid, een zee van zonde waar je niet overheen komt, waar je aan vast zit. Maar God is niet met jou om weg gegaan om je vervolgens te laten stranden. God is dat nieuwe leven niet in jou begonnen om het vervolgens te laten mislukken. Daar staat hij zelf garant voor. Vrees niet. Blijf staan. Want God gaat zijn heil aan jou laten zien. En die Jezus, die één woord sprak en de zee werd vlak. Die Jezus die één woord sprak en de wind ging liggen. Die Jezus die over de golven kon wandelen naar zijn vrienden toe. Die Jezus is ook bij machten om de zee voor je te splijten, zodat je droge grond gaat krijgen. Daar wil ik u graag mee bemoedigen. En daar wil ik God ook graag kort voor danken voordat we het avondmaal vieren. Mag ik u voorgaan in gebed? Dank u wel, Heer, u bent het. Ik ben die ik ben en ik zal er zijn. U bent de Yahweh. U bent de God die zijn lot, zijn zegen verbonden heeft aan het lot van het volk. En die in de Heer Jezus zijn trouw en zijn grootheid aan ons heeft gegeven. Dank u wel voor het kruiswaar. Oh, het staat er nog steeds. En het overwint en het triomfeert en het wordt groter en heerlijker. En het schijnt ook steeds helderder in deze donkere tijd. En steeds meer mogen we ons eraan vastklampen. Heer, u heeft alles gegeven. En u garandeert dat u daarmee ook alles nog verder gaat geven wat we nodig hebben. Heer, dank u wel dat u ook onze toekomst kent. Wat er ook gebeurt. U bent daar. En u gaat met ons mee. U leidt ons door de woestijn van dit leven. Om ons te brengen op de plek waar we het allerliefste zijn, namelijk dicht bij u. Wilt u dat ook deze week ons daarmee bemoedigen? Wilt u ons helpen om niet te vrezen? Wilt u ons helpen om stand te houden? En mogen we uw heil zien? O Heer, geef ons, dat bidden we, de genade. Dat de ogen van ons hart mogen zien uw grootheid en uw heerlijkheid. Dat we daarop gevest, daarop gericht mogen zijn. Geef ons dat, Heer. We kunnen het onszelf niet geven. We kunnen het niet aan elkaar geven. Maar u kunt dat geven en u wilt het geven. Toon uw heerlijkheid. In Jezus' naam. Amen.